Goedemiddag, dit is het Nabije Westen van 29 juli 2023 in redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. Voor sommigen is het al vakantie en voor anderen zal die binnenkort beginnen. En dat is te merken aan de onderwerpen in de media. Hoewel er nog meer dan werk genoeg is, men krijgt het zelfs niet verhapstukt, is de vakantie ook voor politici stilaan aangebroken. Een tijd voor reflectie zou dat moeten worden. Ze zijn ondertussen allemaal doodvermoeid van het ruzie maken en ze zijn dus dringend aan vakantie toe. Straks moeten ze weer opgeladen zijn om opnieuw te kunnen scoren, liefst op kap van de anderen. Maar voor het zover is dus eerst die broodnodige rust. En hoewel er niet echt gebrek is aan ander nieuws, publiceren kranten dan maar de vakantiebestemmingen van onze hardwerkende politici. De standaard lijst die bestemmingen op voor 26 politici. Interessant of leerrijk? Nauwelijks. Behalve misschien de plannen van Hilde Krevits, Bart De Wever en Ben Weitz. De eerste gaat een stuk doen van de Camino, de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, iets wat al lang op haar verlanglijstje stond. Dat wordt genieten van de natuur, maar vooral wandelen in stilte. Tijd om na te denken over wat voorbij is en wat nog zal komen, zegt ze zelf. Het past wel in haar tante-nonnekes-imago. En de tweede gaat deze keer tegen de verwachting in niet naar Tirol om in lederhozen rond te hossen, maar hij gaat wel een rondrit doen via, hou u vast, Denemarken en Zweden naar Estland, Letland en Polen. Al had hij graag, zegt hij, ook nog de historische zusterstad van Antwerpen, Sint-Petersburg, bezocht. Maar de vreselijke oorlog en het huidige regime maken dat jammer genoeg onmogelijk. Hopelijk raakt hij onderweg alsnog het spoor bijster. Ben Weitz is, dat kon je al raden, een geval apart. Volop tijd om papa te zijn, zegt hij. En hij gaat met gezin en hond Sepp naar Piemonte in Italië om te genieten van de omgeving en lokale streekproducten. Boeiend. Voor mijn part mag hij daar gerust blijven voor de rest van zijn leven. Ik wil vandaag in deze rubriek en voor mijn eigen gemak ook nog wel eens anderen aan het woord laten. Als eerst is dat Josse de Pauw die in zijn column in de Standaard van 15 juli onder meer het volgende schreef. Denkoefening voor een minister-president. De raad van bestuur van het Brusselse theaterbedrijf KVS wordt verplicht een VB'er in zijn rangen op te nemen omdat in hoofdstuk 2 artikel 3 paragraaf 1 van het cultuurpact staat: de overheidsinstanties moeten de gebruikers en alle ideologische en filosofische strekkingen betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid overeenkomstig de modaliteiten van deze wet. Dankzij het artikel van Walter Zins in de Morgen weet ik dat de zin daar niet stopt, maar vervolgt met en op voorwaarde dat zij de principes en de regels van de democratie aanvaarden en naleven. Een belangrijk staartje dat onze beleidsvoerders evenwel moet zijn ontgaan. De nieuwe beheerder, wiens partij meer dan 17 miljoen in kas heeft en vorig jaar 8,5 miljoen subsidies kreeg, vindt dat er bij cultuur nog te veel vet op de soep zit. Misschien moet de minister-president overwegen om alle excellerende Vlaamse ondernemers te verplichten minstens één iemand in hun raad van bestuur op te nemen van wie geweten is dat hij of zij het bedrijf eigenlijk kapot wil. Kwestie van de maatschappelijke evenwichten zo goed mogelijk te respecteren. In de reeks De plaat van je leven in dezelfde krant besprak Nele van den Broek haar plaat van het leven, de Moldy Peaches, de enige plaat die de groep ooit gemaakt heeft. Al bestaat er ondertussen ook nog een Unreleased Cuts and Live Jam 1994-2002. Ik had nog nooit van de groep gehoord. Maar goed, de volgende uitspraak van Nele van den Broek kon mij wel bekoren. Wees jezelf, zingt Kimia, de zangeres van de groep. When I go to a party, everybody looks the same. I'm the one they recognize, everybody knows my name. Ik was het gewend om potlood toen de vrouwen te horen zingen over het verlangen naar een man, maar dit had ik nog nooit gehoord. Een dik persoon met wild haar in een konijnenpak die zingt dat je vooral jezelf moet zijn. Tegenwoordig krijg ik altijd weer de kriebels als ik iemand wees gewoon jezelf hoor zeggen. Zelfs een postorderbedrijf voor kledij, een dealer van uniformiteit bij uitstek, heeft nu al Be Yourself als slogan. Kandidaten in misverkiezingen wensen geen vrede op aarde meer, ze wensen een wereld waarin iedereen zichzelf mag zijn. Uiteraard is dat een belangrijk uitgangspunt in de strijd tegen discriminatie allerhande, maar het is ook een hemeltergend, nietszeggende boutade geworden. Eerlijk, sommige mensen mogen wat dat betreft rustig wat minder zichzelf zijn. Vladimir Poetin, ik noem maar iemand. Einde citaat. In mijn eigen omgeving zijn er tal van mensen die er baat bij zouden hebben minder op die egoïstische manier zichzelf te zijn. Het zou iedereen ten goede komen, in uw eigen omgeving zal dat wel niet anders zijn. Het eerder aangekondigde nieuw parkeerbeleid in Antwerpen wordt volgende dinsdag 1 augustus van kracht. Parkeren op straat zal dan in de binnenstad, grofweg tussen de Scheldekaaien en de Leien, alleen nog mogelijk zijn voor bewoners en vergunninghouders. En er zijn uitzonderingen zoals zorgverleners, personen met een handicap en ondernemers. Voor die laatste is niet meteen duidelijk wie daar allemaal onder verstaan wordt. Maar daarmee hoopt de stedelijke overheid de stadskern leefbaarder te maken door iedereen die er niet woont naar parkeergebouwen aan de rand of ondergrondse parkeergarages in de binnenstad te sturen. Om dat parkeerbeleid af te dwingen verdwijnen de parkeerbetaalautomaten en via een parkeerapp zal het ook niet meer lukken om je als niet-bewoner van de stadskern te registreren. Een bezoekerspas kan wel en daar zul je voor moeten dokken. De te grote parkeerdruk zou daardoor moeten verdwijnen. Alleen is het in Sufhoofd Koen zonder kennis nog niet doorgedrongen dat de binnenstad zoveel mogelijk of helemaal autovrij maken naast het opheffen van de parkeerdruk nog veel meer positieve gevolgen heeft, zoals leefbaarheid van de stad, gezondere lucht, meer ruimte, meer mogelijkheid voor kinderen om te spelen en minder ongevallen met fietsers bijvoorbeeld. Oplossingen die er geen zijn of die elders nieuwe problemen creëren, de Vlaamse overheid is er goed in. Zo gaan de sociale huurtarieven op 1 januari 2024 met 2% gemiddeld de hoogte in. Dat wordt dan een solidariteitsbijdrage genoemd, omdat daarmee de huursubsidie voor 13.000 sociale huurders die een woning huren die in privéhanden is, zal verhoogd worden. Dat zijn meestal de meest kwetsbare huurders. Er zijn verschillende berekeningswijzen voor het bepalen van hoeveel huur u iemand moet betalen. In plaats van de tarieven gelijk te maken, laat minister Diependalen de twee berekeningswijzen bestaan. Zijn verantwoording is dat met die solidariteitsbijdrage de historisch gegroeide ongelijkheid verkleind wordt en dat een studie voor een grotere hervorming besteld is, maar dat daarvoor het sociale huursysteem helemaal moet omgegooid worden. En dat is te lastig. En wat hij ook belangrijk vindt, is dat de maatregel niet op de begroting weegt. Door de maatregel zullen 150.000 sociale huurders een hogere huur moeten betalen. Door de overheid opgelegde solidariteit van mensen die het al niet goed hebben, voor mensen die het nog slechter hebben. Je moet er maar op komen. Ondanks het nakende parlementaire reces valt er toch nog wel wat te beleven. Senatus op Facebook, nadat bekend werd dat N-VA en Open VLD een stikstofdecreet hebben ingediend bij het Vlaams parlement en daarbij coalitiepartners CD&V hebben genegeerd, citaat: een mens op de maan, een computer in een telefoon, auto's op elektriciteit, we kunnen zowat alles. Buiten een hoop bekwame politici van eender welk niveau vinden, die kunnen samenwerken. Bende overbetaalde kleinjong. Misschien moeten we de Vlaamse regering ook nog verder opsplitsen naar Antwerpse, Limburgse, ... Mensen toch. Einde citaat. De meerderheidspartijen N-VA en Open VLD hebben dus zonder hun coalitiepartner CD&V een stikstofdecreet ingediend bij het Vlaams parlement en raar maar waar, CD&V laat begaan. Er wordt meteen ook advies gevraagd aan de Raad van State. Het is duidelijk waarom die twee partijen dat doen. Het miljardenproject van Ineos in de haven van Antwerpen, waarvan de vergunning vorige week werd geweigerd, moet dringend gered worden. En daarvoor moet er eerst een stikstofregeling zijn en een milieueffectenrapport. Volgens de Vlaamse regering was er in maart een definitief akkoord over die stikstofregeling. Dat bleek te vroeg gejuicht. Fast forward. Na heel wat gepalaver hakte minister Zoaldemir de knoop door met een reeks tijdelijke ministeriële maatregelen waarmee ze het risico op een vergunningenstop maximaal wilden voorkomen. Maar vorige week werd dus de vergunning van het miljardenproject van Ineos geweigerd en dus moest er snel ingegrepen worden. In de démarche van N-VA en Open VLD wordt de hand van de wever vermoed, om niet te zeggen herkend. Op aanhoudende vragen om uitleg gaven volgens de zaken zowel Bart de Wever als Zoaldemir niet thuis. CD&V zegt dat ze zich geen zorgen maakt over dat decreet dat nu eerst door de Raad van State op zijn deugdelijkheid zou worden gecontroleerd. Daarna zou het toch nog moeten besproken worden in het parlement. Maar als de Raad van State geen gratis ziet in het decreet, kunnen N-VA en Open VLD op zoek gaan naar een wisselmeerderheid en dat zou dan betekenen dat er de facto geen Vlaamse regering meer is. Maar aangezien die niet kan vallen, kan ze eventueel in een andere samenstelling blijven bestaan of ze kan op zoek gaan naar wisselmeerderheden om er nog andere zaken door te krijgen. In de praktijk is ze wel al vleugellam. Al is het verschil met voorheen misschien niet echt zo groot. Wat in heel deze zaak maar niet tot de suffe dwarskoppen van politici wil doordringen, is dat de politiek van een steeds maar uitbreidende veestapel en een al maar uitdijende industrie met gigantische chemieclusters, beide met alle milieuproblemen van dien, zijn tijd gehad heeft. Het wordt hoog tijd dat dit stukje België, waar men zich zo graag voorloper, innovator en bovendien succesvol noemt, zijn vleesproductie sterk vermindert. Het is echt niet nodig dat de Vlaamse regio de halve wereld van vlees voorziet. En de tijd dat zogezegd elk dorp in dit dichtbevolkte gewest zijn eigen fabrieken en industrieën moet hebben om welvarend genoemd te worden, is ook al lang voorbij. Dat blijkt wel uit de schade die de natuur en ons milieu al heeft opgelopen. Een schade die nog nauwelijks te herstellen valt. Als zaken die in het Nederlands sprekende deel van ons land niet of slecht functioneren, trekken bepaalde partijen al snel de communautaire kaart. Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor enkelbanden en elektronisch toezicht. Het aantal mensen met enkelband is sterk gestegen, van zo'n 3.400 in 2015 tot 5.174 vorig jaar. Hoewel het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht op 4 jaar tijd van 55 medewerkers groeide naar 93, een stijging van net geen 70%, vindt Vlaams parlementslid Jeroen Thieboud van N-VA dat het systeem misbruikt wordt als oplossing om iets te doen aan de overbevolking in de gevangenissen. En dat is federale materie. Volgens federaal minister van Justitie Vincent van Quickenborne klopt dat niet, omdat er nu een record aantal gedetineerden en dus ook een record aantal enkelbanden is. En zegt hij, justitie is repressiever geworden, iets waarover N-VA toch niet ongelukkig zal zijn. En het Vlaams regeerakkoord vermeldt dat er werk zou gemaakt worden van een betere begeleiding van mensen onder elektronisch toezicht en daar heeft Vlaanderen nog niets aan gedaan, aldus nog van Quickenborne. Zonder mij uit te spreken over wat te denken over het repressiever worden van justitie, valt het op dat bepaalde partijen voor het dysfunctioneren van het eigen Vlaamse niveau steeds weer de schuld bij het federale niveau leggen. Op het vlak van statiegeld verandert er ook niets. Of beter, er worden nog geen stappen vooruitgezet. Tenminste, de Vlaamse regio lijkt vast te houden aan een digitale variant van statiegeld, terwijl Wallonië meer heil ziet in het klassieke systeem, zoals het in verschillende landen al naar behoren wordt toegepast. Dat lijkt erop te wijzen dat zelfs statiegeld in ons land een communautaire kloof veroorzaakt, of dat er dus per regio geopteerd wordt voor een verschillend systeem. Merkwaardig genoeg ziet afvalmaatschappij OVAM voordelen in die verdeelde houding. Terwijl een gelijk systeem voor het hele land de logica zelf zou moeten zijn. Wallonië ziet alleszins geen heil in een digitaal systeem op een moment dat 40% van de Belgen digitaal kwetsbaar is. Van de Belgen dus, die kwetsbaarheid is in Vlaanderen bijna even groot als in Wallonië. Bovendien zijn er in dat digitale systeem problemen met de privacy en zijn er nog vragen over de technologie. Communautaire verdwazing leidt nooit tot goede oplossingen. Er is ook positief nieuws. Het aantal aidsdoden is in 12 jaar meer dan gehalveerd, lezen we in de Standaard. Niet alleen het aantal doden, maar ook het aantal HIV-infecties is spectaculair gedaald. Dat is voornamelijk te danken aan de bredere beschikbaarheid van AIDS-remmers. Daardoor zouden tussen 1990 en 2022 bijna 21 miljoen AIDS-doden vermeden zijn. Werden er in 2010 wereldwijd nog 1,8 miljoen nieuwe HIV-infecties geregistreerd, in 2022 waren dat er 1,3 miljoen, het laagste aantal sinds de jaren 80, en een daling met 38%. De daling is het sterkst in Sub-Sahara-Afrika, hoewel het wel de regio blijft met veruit de meeste HIV-gevallen. Landen die kwetsbare groepen als sekswerkers, holibies en transpersonen marginaliseren en discrimineren, laten een stijging zien van het aantal HIV-infecties. Dat is duidelijk het geval in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De kwetsbaarste groepen krijgen er minder snel toegang tot noodzakelijke medische hulp en lopen dus langer rond zonder diagnose of behandeling. Ondertussen is er ook een oordeel over schuld of onschuld gevallen in het proces tegen de daders van de aanslagen in Brussel in 2016. Pas in september zal er beslist worden over de strafmaat. En tot slot zouden we het nog moeten gehad hebben over de amokmakerswet die groen licht heeft gekregen. Daarmee riskeren we een beteugeling van het recht op protest. De stemming over het wetsontwerp van de hand van justitieminister Van Quickenborne is echter, en gelukkig, uitgesteld tot het najaar. Daar komen we dus zeker nog op terug. Het einde van deze aflevering van het Nabije Westen. Tot volgende week.